Lieve zondagskinderen, dit is de Autokenos podcast van de Villa Erevlot over het verleden en het heden van Okenos. Deze aflevering gaat over onze huisvesting en over de decennia lange strijd om Okenos te verankeren aan de bosbouw. Mijn naam is Joost de Bruin.
Niemand kan dit ontkennen. Okenos heeft de mooiste plek van groeiend Nederland aan het mooiste groeiwater van Nederland. Maar het is een zwaar bevochten plek waar Okeanieden in het verleden hard voor gestreden hebben. De bosbaan was lange tijd de enige serieuze wedstrijdbaan in Nederland. Daar horen geen tour- en lesboten met prutsers te varen, vonden sommige verenigingen. Veel te hinderlijk voor een tere wedstrijdroeiers. Vooral een oud ARB-voorzitter wilde Okenos lozen. Het was uiteraard vergeefse moeite. Die tegenwind werkte eerder averechts. Je zou de wooncarrière van Okenos kunnen typeren als een succesverhaal. Hoe de kraker van een paar leegstaande vierkante meters zich ontwikkelde tot de trotse eigenaar van een zeer gewilde toplocatie. Villa Erevlot is dé parel aan dit bijna 100 jaar geleden aangelegde roeiwater.
We spreken in deze podcast met Ruud Bergshoef en Corien Ullersma. Ruud stamt uit de pionierstijd van Okenos. Hij is lid geworden in 1971 en was 2 jaar prezes, van 1972 tot 1974. Hij knutselde samen met wat andere leden aan de eerste Okenosbar achter in Loods 11. En bouwde een paar jaar later de eerste echte Okenosbar onder de tribune. Corien stamt uit de consolidatietijd van Okenos. Zij is lid geworden in 1998 en was ab actis in het bestuur Huytema 01. Corien heeft vooral naam gemaakt als commissaris bouw van 2001 tot 2005. Voor haar onvermoeibare inzet om Villa Erevlot van de grond te krijgen is Corien in 2005 tot erelid van Okenos benoemd. Ook aan tafel Ruud Slierings, mijn mede-host. En mocht je Ruud willen leren kennen, luister de eerdere aflevering van de podcast gewoon nog eens terug. Ja, we hebben dus 2 Ruuds aan tafel. Dus Ruud B en Ruud S. Het zijn geen veroordeelde criminelen. Dan weten jullie waar het vandaan komt. Ruud Bergshoef, begin jaren 70. Okenos bestond nog geen 15 jaar, had amper 80 leden. Was nagenoeg onzichtbaar in de Nederlandse roeiwereld en had amper geld, mede dankzij de fusie met de Roeivereniging Amsterdam. Die hadden een eigen loods, maar dan weer geen leden. Had Okenos wel een plek voor boten, maar niet voor leden. Hoe hebben jullie dat toen opgelost en hoe zijn jullie eigenlijk begonnen met de eerste bar?
We voelden allemaal een gemis, omdat je roeide en dan stond je nog even bij de fiets te kletsen en dat was het. En iedere vereniging had natuurlijk een sociëteit waar je nog een beetje na kon praten of wat dan ook. En dat hadden we niet. Wat hadden we wel? Wat in de 2 loodsen. Die 1 lag gedeeltelijk vol met boten van de roeivereniging Amsterdam, die inderdaad geen leden had. En dat namen wij over. Dus we hadden toen wel wat ruimte en dat lag niet helemaal stampvol met boten. En er stond een werkbank en die hadden we al gauw omgetoverd tot een bar. Een paar blokken eronder, dat hij wat hoger kwam. En het was van dat grove hout. Ik geloof dat het met een brander eroverheen ging. Ik kreeg een mooi relief, kreeg het een mooie tekening. En dat was dan een bar. En daar stond dan zo'n spiritusbrandertje op, waar je water kon verhitten voor de thee. En vervolgens, zo geleidelijk aan werd dat echt een beetje een bar. En dat, dit wordt vastgelegd, maar het is verjaard. Al het interieur, dat was, ging allemaal op rooftochten, werd dat verzameld. Dus ik had toen een deux chevaux en dan gingen we s'avonds de stad in. En er kwam de ene bar met 2 krukken naar buiten en de volgende met een bank. En de daarop volgende bar met hoeveelheid glazen. En dat dak maak je dan open, dus dan steken die dingen allemaal door het dak heen naar buiten. En dan reden we hier naartoe. En zo geleidelijk aan kwam het interieur kwam daar ter plekke. En dan werd het een heuse bar met trouwens opvallend simpel om een barkruk uit een bar mee weg te nemen. Niemand vindt het gek als je met zo'n ding naar buiten loopt. Ik heb op zolder nog een barkruk uit Groningen staan, die op de Sociëteit Vera meegenomen is. Ja, je pakt zo'n ding, je loopt weg. En blijkbaar.
Geen haan die ernaar kraait.
Dus zo ontstond daar een bar. Het was natuurlijk hoog, zo'n betonnen ruimte, koud.
Ja.
Dus daar wat we deden waren rieten matten. Die haalden we bij zo'n rietsnijder in Nieuwkoop. Ook weer in de deusje foto. Er kan heel veel in, hè? Dat is een ding. Je ziet ze bijna niet meer, maar dat waren zeer praktische auto's. En dat werd dan de dakbedakking. Ook dat was een heel welkome aanvulling voor de muizen die er huisden. Want die konden er een fijn nest in maken. Dus ik zag af en toe langs een elektriciteitsdraad zo'n muis op en neer gaan. en een gordijn om het naar de deurenkant af te sluiten. Zo werd het een klein beetje comfortabel, maar het was natuurlijk, ja, dit was een beetje zoals als kinderen een hut, een boomhut maken of wat dan ook. Dit is geknutsel. Maar ja, het werd meteen wel een succes. Ook mensen die niks met de vereniging hadden, vonden het wel een interessant hol daar achter in de loods.
Ja.
En ook een hele eer als ze daar binnen mochten treden. Dus dat,
en dan werd het vanzelf ook wel warm op een gegeven moment.
Dan werd het vanzelf ook wel warm, ja.
En maar waar hielden jullie bestuursvergaderingen dan?
Meestal op Uilensteden. Ja.
Gewoon bij iemand thuis?
Ja. Nee, er was een kamer gewoon op het sportcentrum.
En zijn die vergaderingen uiteindelijk wel ook in de loods gehouden? Of
nee,
bleef u dat
nee eigenlijk altijd op het sportcentrum. Ja, ja, we wonen voor een groot gedeelte ook bij Uilensteden. Dus het was ook heel praktisch om het daar te doen. Maar we hadden altijd daar, naast Evert Rijks of zo, was zo'n kamer, weet ik veel, die mochten we altijd gebruiken. Dus daar hielden de bestuursvergadering. En dat is de bestuursvergadering, het is allemaal heel anders geworden, hè, dan nu. Want net je begon al een vereniging. Nou, ik heb geloof ik nog een ledenlijst van toen ik begon. Er waren 60, 70 mensen. Je kende ze allemaal. En ja, bestuursvergadering, wat moest je vergaderen? Deze eens in de 2-3 weken of zo. Hoor. Dat is allemaal een heel ander niveau dan het nu is. Alles was wel heel kleinschaliger. Het was natuurlijk kabouterwerk. Ja.
En wat hadden jullie aan assortiment dan in die bar? Was dat alleen koffie en thee van die brander of was er meer?
Ja, kijk, er kwam natuurlijk heel snel meer. Maar de mensen die toen lid waren grotendeels roeiden die allemaal zelf. Dus alcohol en dergelijke door het jaar heen werd er eigenlijk niet genuttigd. Op feesten natuurlijk wel. Dus al Berenburger stond er natuurlijk, dat was allemaal legendarisch. De Sonnema Berenburger, heilzaam op het wekkend staat er op die fles. Maar dat is heel bedriegelijk, kan ik je vertellen. Dus werd ook geschonken. Ja, dat, officieel mag dat denk ik niet. Geen tapvergunning. Nee, het was geen tap, maar gewoon flesjes en zo. Ja. Maar thee en koffie, dat was het hoofdbestanddeel. En gevulde koeken, die waren heel veel. Ja, ja.
En uiteindelijk ging die bar verhuizen naar Hok 7. Wat was dat voor een plek?
Ja,
en waar was dat?
Dat was naast de loods had je een kleine ruimte. En daar huisvesten bij de wedstrijden vaak de kamprechters. En ook de weging werd er wel gedaan, de stuurliedenweging. Dus er stonden wat, er stonden 2 weegschalen in en weet ik veel allemaal. En in no time, die eerste bar, die heb ik echt bijna iedere spijker, ook met Jaap Vlucht met name hoor, die moet je wel. Dat was natuurlijk de grote knutselaar die altijd aan het knutselen was. Die heeft heel veel daar gedaan. Maar die tweede bar, in no time, met een x-aantal mensen, was het een heuse bar. Met van die randjes langs de muur, waar je glas op kon zetten. Als je er, dat is allemaal heel praktisch. Het heeft maar kort bestaan trouwens, want spoedig ging het natuurlijk onder de tribune. Maar dat, die zat in dat hok wat voor de officials was.
En je zegt het al, daarna naar de tribune, een 10-jarig huurcontract werd daar gesloten. Hoe kwam dat tot stand?
Ja, dat ik moet zeggen, daar ben ik niet intensief bij betrokken geweest. Ik zat toen een beetje aan het eind van mijn studie. Dan heb je veel kooschappen en al dat soort zaken. Jan de Jong, die is daar druk mee bezig geweest, zat in het bestuur. Die was wel echt ook voor de onderhandelingen. Ik weet niet goed hoe die entree daar gevonden is. Maar we hadden altijd goed contact met die mensen hier van de Bosbaan. Ik geloof dat het nog steeds zo is. Maar die attendeerde ons erop dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. En dat is zo gegroeid. En uiteindelijk zijn er dus 2 ruimtes daar. De tussendoor liep die trap de tribune op. Maar 2 ruimtes kwamen ter beschikking. En ook dat is weer allemaal met, ja, behalve wat grotere dingen. Er moest een betonnen muur weggejekkerd worden. En dan had je natuurlijk wat professioneel werk voor nodig. Maar bijna alles, het metselen van de bar. Van die grote betonblokken was die gemetseld. Allemaal eigen werk. Dat is,
Maar dat mocht eigenlijk niet. Want jullie mochten een tijdelijk uitschenkpunt, zoals het in het contract staat, oprichten.
Nou, dat contract heb ik nooit gezien.
Het is maar goed ook dus.
Het is wel zo dat die ruimte waar dan een bar stond, wat een bestuurskamer. En daartussen dan de 2 toiletten waren. En dat werd gescheiden door die trap. De ruimte waar de bar was de ruimte voor de pers eigenlijk, voor als ze grote wedstrijden waren. En het jaar daarop waren hier de wereldkampioenschappen op de Bosbaan. En ik weet dat de meneer Fortuyn, die in de organisatie van de WK zat, die werd bruut geconfronteerd met het feit dat er een zo grote van betonblokken opgetrokken bar stond. En dat een hele andere invulling aan die ruimte gegeven. Dus dat was iets anders dan de mensen van de WK-organisatie in gedachten hadden. Dus het schuurde hier en daar wel. Maar dat is niet echt een groot probleem geweest. Heel spoedig was er een andere oplossing voor. En ja, ik moet zeggen, het eerste feest wat er was, toen was die bar eigenlijk nog niet helemaal klaar. Althans, de toiletten waren er nog niet op orde. Het was mijn afstudeerfeest. Dus tantes die hier kwamen, die moesten naar een toiletwagen die ergens daar op het terrein stond met een zaklamp zoeken waar ze naartoe moesten. Maar dat was het eerste feest dat in die bar plaatsvond. Ja, dat is natuurlijk een periode dat je niet meer... Ja, ik was wel veel op de Bosman, ook na mijn afstuderen. Maar toch, je hebt iets meer afstand al van dat gebeuren. Ik ben er wel bij betrokken. Ze hebben ook wel getimmerd en geboord en et cetera. Maar van dit soort zaken, hoe het contract eruit zag, dat weet ik niet. Ik denk dat Jan de Jong, die was toen... die heeft ook het contract met de brouwerij en zo. Ik ben wel mee geweest toen. Naar Skul was toen de brouwer. Dat merk bestaat niet meer.
Skul, hè? Moest je Skul, zeggen. Ja? Skul is
ja, zo is het anders. Ja, dat is een hele foute verwisseling dit jaar. Maar met die besprekingen van hoe dat ging, daar ben ik nog wel bij geweest. Dat had ook te maken met het Lustrumjaar wat we toen daarna hadden.
Nou ja, wat ik wel weet uit de bronnen die ik erover gelezen heb, is dat de gemeente wel heel graag wilde dat Okeanos een vaste plek op de Bosbaan kreeg. Omdat ze eigenlijk geen leegstand wilden, om het zo maar even te zeggen. Dus de gemeente was erg voor een vaste bewoner van de Bosbaan. En die hebben dus ruimhartig dat huurcontract toegestaan.
Ja, nou, dat, ik weet daar de details niet van. Ik weet wel dat we de mensen op de Bosbaan en ook de gemeente altijd zeer welwillend waren. De kritische geluiden kwamen van de bond af. En
bepaalde... De ARB met name.
Ja, en ook niet iedereen bij de ARB. De Roeivereniging de Amstel was ons traditioneel altijd vrij goed gezind. Ook in die tijd al. Maar bepaalde, ik zal geen namen noemen, maar je weet wel wie bepaalde
iedereen
persoon...
Iedereen weet denk wel wie we bedoelen.
Ik weet dat die bepaalde persoon die jij ook niet wil noemen, die liep altijd met spiedende blik rond te kijken van wat er nou weer gebeurde en of hij daar ergens niet iets tegen kon doen. Maar ja, van de officiële instanties heb ik nooit gehoord dat die moeilijk deden. Nee.
We hadden het net al even over Skul. In 1972-73 zijn er ook plannen geweest om Okeanos en Skul samen te huisvesten aan de Amstel. Dat was in jouw tijd als voorzitter. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk net iets voordat ik Alexander, die is daar mee bezig geweest. Die is met twee dingen eigenlijk. Hij wilde ook een plek aan de Amstel hebben. Hij heeft zelfs, toen ik begon te roeien, lag er een Maasvier. Die zie je niet meer, maar dat was breder dan een Overnaadse vier. Ook breder dan een tub. Had hij daarbij Nera's neergelegd om om de contacten te verbeteren. En ook dat als Okeanos dat je daar op de Amstel kon roeien. Met die besprekingen met Skul weet ik helemaal niks van. Ik heb er nooit aan meegedaan. En ook altijd, Skul was toen echt een helemaal niks, hè? Die hadden toen ik ja,
die,
ging
roeien, die waren die hadden 10 jaar, denk ik.
Die hadden het boothuis daar wel, maar er lagen 12 boten in of zoiets. Ik weet dat Alexander altijd zei, als je in het boothuis bent, bij Skul bent, dan roep je hard Skul en hoor je lul, lul, lul. Een eindeloze echo, omdat het zo leeg is. Er was dus verder helemaal niks. En heel weinig leed had Skul ook. Dus voor de Universiteit van Amsterdam was het wel een beetje een probleempje. Want dat randeerde niet. Maar ik ben nooit betrokken geweest bij gesprekken over een fusie met Skul.
Nee, het zou geen fusie zijn, maar...
Of het ook in dat botenhuis, Universitair Botenhuis heette het toen. Hè? Het is nu eigendom van Skul, maar toen was het Universitair Botenhuis. Ik ben daar nooit bij betrokken geweest en volgens mij... Ik weet niet dat hij er ooit geweest zijn, maar Alexander heeft wel naar openingen naar de Amstel gezocht om daar ook iets te hebben. Ja,
maar zonder de plek aan de Bosbaan op te geven.
Precies, ja.
Maar het was wel een strijd eigenlijk, die plek aan de Bosbaan, om dat echt te beklijven eigenlijk. In jaren 80, daar hadden we het net ook over, Ruud. Hoe ging dat eigenlijk verder toen we eenmaal die plek in die tijdelijke uitschenkpunt hadden verworven?
De tegenwind kwam inderdaad met name van enkele mensen binnen de ARB. Die vonden het helemaal niks dat al die tourboten en lesboten hier op de Bosbaan roeiden in de tijd dat de wedstrijdroeiers hier moesten trainen. En Hans Hasjes zat toen in de ARB-bestuur, begin jaren 80, en de Bosbaanadviescommissie. Dus... die kon daar smakelijk over vertellen, over de tegenwind die daar kwam. Maar ja, we hebben wel geprobeerd om de plek op meerdere manieren te verankeren. Sowieso natuurlijk het roeien werd steeds beter. Ineke Donkervoort was de eerste roeier van Okeanos die naar de Olympische Spelen ging. Dus we telden langzamerhand meer mee in de roeiwereld. Nou, wat we net al zeiden, de gemeente die was ons wel gezind. Dus die wilde ook graag dat we hier een vaste plek hadden. En daarnaast hebben we ook geprobeerd om op andere fronten Okeanos onmisbaar te maken als gebruiker van de bosbaan. We zijn wedstrijden gaan organiseren, het competitietoernooi hebben we opgezet. Bij het vijfde Lussum, meen ik, is Rinus van Hout heeft toen de triathlon naar de bosbaan gehaald. Nou, zo hadden we allemaal activiteiten om de plek van Okeanos aan de bosbaan te verankeren. En ook de barcommissie heeft zich erg bemoeid om de onmisbaarheid vorm te geven. Bijvoorbeeld altijd open bij wedstrijdweekenden. Veel goedkope en lekkere dingen, veel bier ook geschonken. En we hebben de catering binnengehaald van alle wedstrijden hier op de bosbaan. Je moet je voorstellen dat die kamprechters, die zaten hier een weekend lang te kou kleumen in hun bootjes. En die kregen een klef broodje met een zweterig plakje kaas van het lunchpakket. En wij dachten, dat gaan we anders doen. Dus we hebben verse zalmsalade gemaakt, BLT hebben we ook in de lunchpakketten gedaan. We hebben soep gemaakt. Dus op een gegeven moment begonnen die kamprechters ook echt te vragen naar Okeanos. Dus op het moment dat ze weer... En zo haalden we dus uiteindelijk voor alle wedstrijden op de bosbaan haalden we de catering binnen. Nou ja, en zo langzaam maar zeker. Het zal niet altijd een bewuste strategie zijn geweest. Maar er kwam als het ware een vraag vanuit de gebruikers naar Okeanos. Dus ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, die bosbaan pakt geen mensen ons af.
Ja.
Om even het lied te parafraseren.
Ja. Nou, dan gaan we een beetje fast forward. Eind jaren 90, Corine, toen kwam jij hier voor het eerst. En toen was de tribune er nog. Maar de verbreding van de bosbaan en de afbraak van de tribune, dat speelde denk ik al toen jij hier binnenkwam?
Ja, dat speelde al wel. Dat was denk ik al een paar jaar of halverwege de jaren
90. Ja, in 96 is het besloten in de gemeenteraad. Precies. In Amsterdam.
Ja. Ja, maar dat werd ook nog wel een beetje... In ieder geval binnen de leden die er nu allemaal niet bovenop zaten of al historie hadden met die hele onderhandelingen. Want aan dat hele traject van de bosbaan pakt geen mens ons af, daar gingen stugge onderhandelingen ook al vanuit de SRABA, de Stichting Roeiaccommodatie Bosbaan Amsterdam, vooraf. En dat lukte wel, maar binnen de leden was eigenlijk, ook al was dat definitieve besluit genomen, nou nog niet echt het zwaard van Damocles gevoel, hoor. Dat was echt van, nou, dat moeten we allemaal nog maar eens zien.
Ja.
En zolang we hier zitten, is het allemaal wel prima. Misschien gaat het hele feestje wel niet door of zo.
Verbreding dan en de afbraak? Of...
Ja, nou ja, ja, er was natuurlijk ook, het werd ook vaak aangekondigd van het gaat nu gebeuren. En vervolgens gebeurde er weer helemaal niks, omdat er weer talloze vertragingen ook bij die verbredingsprocessen waren.
Ja.
Dus het bleef een beetje een ver van ons bedshow.
Ja, maar op een gegeven moment kwam het voor jou wel dichterbij. Want je bent uiteindelijk natuurlijk heel veel mee gaan doen. Hoe kwam dat op jouw pad?
Nou, het kwam heel dichtbij, omdat ik toen in het bestuur zat van 2001, laat ik het goede jaar me nog even herinneren. Dat is misschien wel handig. En wij werden geïnstalleerd op de dag dat de schakelunit werd geplaatst. Zeg maar, dat was ongeveer hetzelfde moment. De keet werd neergezet. Dus toen was er in ieder geval iets vrij zichtbaars.
Ja.
Van, oh ja, dat begint nou toch wel een beetje dichtbij te komen.
Ja.
En heel vlak daarna, ik weet nog dat we de eerste bestuursvergaderingen er ook wel over gehad hebben. Maar nog niet, nou ja, we zaten volop in de introductieperiode. Dus we hadden wel andere dingen aan ons kop. Plus de Cadillac die we hadden was toen altijd al kapot. Dus we hadden gewoon allerlei, de gewone bestuursrechtelijke dingen of bestuursdingen hadden we aan ons hoofd. Totdat in oktober of zo ineens een soort van uit de lucht kwam vallen. Ja, maar 1 februari gaat de schop de grond in en wordt de tribune gesloopt.
Ja.
Nou, ik kan me die vergadering echt nog goed herinneren dat we echt dachten, dan hebben we dus nog 2 maanden maximaal voordat dat een bar moet zijn en we hier weg moeten zijn. En toen hebben we, ja, Jildert die is echt serieus met tape gewoon aan de gang gegaan in die schakelunits. We zijn maar eens naar binnen gelopen toen we de sleutel hadden gevonden, zeg maar. En dat was natuurlijk gewoon een bouwkeet met helemaal niks. Je kan je totaal niet voorstellen dat dat ook een sociëteit kan worden.
Nee.
En hij is gewoon met tape een bar af gaan tekenen. En toen hebben we als een gek, nou ja, vooral Jildert heeft de plannen gemaakt en we hebben klusweekenden gehad om het allemaal uit de grond te stampen.
Het lijkt een beetje op de pionierstijd van Ruud.
Dat was ja precies. Ja, ja, dus jij zei in het,
in, ja.
Ja, toch? Ja, ja, en er werd weer met evenveel enthousiasme echt heel hard geklust door een aantal leden die ook gewoon wel handig waren. Mezelf niet daarbij besproken, maar. Ja, het was, jij zei altijd in het begin over de consolidatiefase. Nou, dat was het op punten misschien wel. In ieder geval de plek hier en wat het uiteindelijk geworden is, dat lag wel op tafel. Maar het was echt wel een chaos en ja, een beetje pionieren met de keet, zeg maar.
Ja.
En ook met het aantal leden trouwens.
Ja, als ik het zo hoor, lijkt het toch een beetje alsof het jullie overviel als bestuur, min of meer.
Ja, dat was ook wel zo, ja. Ja. Nou, ik denk studenten staan er misschien sowieso niet echt onbekend dat ze nou enorme lange termijn visies en strategische beslissingen goed kunnen plaatsen. Maar ja, we waren gewoon super druk met al het andere.
Ja.
En het was nog steeds een beetje van, we moeten het allemaal nog maar zien, weet je wel? Die vertragingen die bleven daaromheen ook steeds wel komen. Dus dat het echt zo snel ineens aan de gang ging, dat was best wel een verrassing. Dat klopt wel, ja.
Maar daar lagen al wel de bouwtekeningen van dit gebouw er en zo. Dat was geregeld of dat moest ook nog beginnen?
Nee, die lagen daar nog niet. Nee, niet zo. Nee, de plannen waren er wel. Dat we een plek hadden was ook wel, dat stond wel vast. Maar de hele uitwerking van dit pand, nee, dat was er nog niet.
En daar ben je uiteindelijk wel mee, ook weer mee gaan moeien. Want je vertelde net even, er was ook een stichting
dat was de stichting Roeiaccommodatie Bosbaan Amsterdam, die de plek aan de bosbaan probeerde veilig te stellen, al van vroeg, eind jaren 80 al mee begonnen. Daar was echt wel een vooruitziende blik. En toen was dus al het plan, de bosbaan wordt verbreed en dan moet er daarna ook een plek komen voor de bond en voor horeca en voor Okenos was natuurlijk het idee.
Ja.
En ik weet nou niet meer wie ooit het plan heeft gehad, maar er is toen het plan van Delft volgens mij geweest en een maquette van gemaakt. Toen was er nog het idee dat het gebouw boven de loodsen zou komen. En daar is toen een maquette gemaakt en gepresenteerd aan de gemeente van kijk, dit kan het worden, compleet met ontwerp door de architect. En toen werd het ineens ook wel heel concreet en ook het was eigenlijk het eerste concrete wat er ook binnen al die partijen was. En zo zette Okenos zichzelf eigenlijk ook best wel op de kaart, omdat het een soort van voortrekkersmoment was, waar Okenos heel duidelijk een plek had.
Ja.
Dus dat was er allemaal al wel geweest. Maar ja, wij moesten ook, wij hadden zelf architecten uitgekozen en dat was het jaar van Wuiten, hebben we de architectkeuze gemaakt uit de ontwerpen
dus
die er waren
was dat.
Voor mijn bestuursjaar. Ja. Dus zeg maar 99 ergens op een AOV is dat gekozen voor Korte Knieën Stuhlmacher. Er waren toen drie ontwerpen, voorlopige ontwerpen dus. Dus daar is uiteindelijk wel voor gekozen. Maar het was niet zo van, we gaan de keten in en we weten al precies, alles ligt al klaar en we kunnen gewoon meteen de palen de grond inslaan zodra die bosbaan verbreed is. Zo was het niet.
Nee. Maar goed, op een gegeven moment, dan gaat dat lopen. Dan gaat het bouwproces beginnen. Dat is na jouw bestuursjaar geweest.
Ja.
Hoe ben je daar ingerold en hoe waren jullie georganiseerd om uiteindelijk hier dat gebouw neer te gaan zetten?
De Schraba, die was dus heel, dat was de commissie die zich echt bezig hield met de huisvesting. Daar zat altijd de preses in, maar die wisselde dan dus jaarlijks en er bleven eigenlijk presides hangen. Daar kwam het een beetje, of die stapte daar dan in.
Ja.
Naarmate dat project ook wat concreter werd. Sjoerd Stokman, Sander Fortanier zat daarin. Later kwam Tjerk van Mercier erbij, die was materiaalcommissaris geweest, bestuur. Na mij. Die stapte in omdat hij nog een beetje technische kennis had. Jildert is erin in gebleven ook. En Frank Burger, de hele technische kant, hij zat er ook jarenlang in. Maar het werd steeds concreter en steeds groter. En toen wij eenmaal in de keet zaten, wij hebben thuis, dus we zijn nog bezig met uitpakken van verhuizing. Toevallig kwam Jildert de advalvast tegen van 11 januari 2001. Dat was 2 weken voordat de tribune gesloopt werd. En hij zegt hier nog, het is ook een optimist, maar hij zegt hier nog van nou, over 2 jaar dan zitten wij gewoon weer hier in dat nieuwe gebouw, zeg maar. Want dat leefde toen nog heel erg, die keties voor 2 jaar.
Ja.
En dan zitten wij gewoon in ons eigen pand. Het is echt super naïef natuurlijk.
Ja.
Daar geloofden we toen ook nog wel in.
Maar goed, dat studenten af en toe naïef zijn, toch?
Precies, anders je zou er echt niet aan begonnen zijn als je het van tevoren allemaal wist, denk ik, over al die jaren. Maar ja, in ons bestuursjaar, nou, het was inmiddels natuurlijk echt een op je netvlies gebrand feit dat de sloopkogel door de tribune was gegaan. Dat moment kan ik me ook echt nog heel erg herinneren. En dat we daar in die keet zaten. Maar dat was wel heel erg een thuis geworden, hoor. Iedereen deed daar natuurlijk super lacherig over, die clubs aan de Amstel. Maar het was wel een echte sociëteit geworden. Maar wij dachten wel voor 2 jaar. Maar goed, het werd allemaal super concreet. En voor de Schaba werd dit ook wel groot. Omdat ineens wel de definitieve tekeningen kwamen. Er moest een aannemer komen. We moesten met de bond gaan praten, want die wilde ineens ook bouwen, want die kregen een zak geld.
Ja.
Dus dat kwam er ook allemaal bij. En er was dus vooral behoefte aan een meer operationeel aanspreekpunt eigenlijk. En dat was voor al die mensen die inmiddels ook wel een keer verder gegaan waren met hun leven na het studentenbestaan, werd dat ook gewoon te veel.
Ja.
Dus toen bij ons het bestuursjaar afliep, was dus het idee van er moet een commissaris voor de bouw gaan komen.
Ja.
En toen ben ik dat gaan doen. Ja, ik heb ook nog in dat Okenos 50 jaar boek eens teruggelezen. En ik zie inderdaad ook staan dat ik ook niet zo goed weet waarom ik dat ging doen. Maar ik dacht, het moet toch gewoon gebeuren. Het is, en wij zaten er inmiddels door schade en schande wijs geworden als bestuur zo erg in. En ik had een relatie met Hildert inmiddels. Dus wij hadden het er thuis ook nogal vaak over hoe dat allemaal ging. Dus ik wist ook veel van de praktische punten die hij als prezes uit de Schaba natuurlijk meenam. Dus het was ergens een soort van logisch dat ik dat dan wel ging doen. Er was ook niet zo snel iemand die zo'n verantwoordelijkheid met zoveel tijdsinvestering en zich even zo in kon gaan lezen om dat te doen of zo.
Ja.
En ik dacht toen ook nog, dit is voor 2 jaar.
Het valt wel mee.
Valt wel mee misschien.
Ja. Het werden er 4. 5.
Ja, het zijn er in totaal 5 geworden, ja.
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 Jij noemde net het woord zakgeld. Dat had ook helemaal niet. Ondanks dat vanaf het bestuur van Jelte van der Zee volgens mij jaarlijks een reservering is geweest voor de huisvesting. Maar je hebt de technische kant nu een beetje benoemd en de organisatorische kant. Maar hoe was dat financieel?
Ja, want dat was natuurlijk ook heel spannend. Okenos had wel een heel goed voorzienende blik altijd gehad van wij willen die eigen plek gewoon hebben aan de Bosbaan en daar moeten we misschien echt ook aan gaan werken. Dus
kijk, ik bedoel, Ruud Bergshoef die ging met de Deuxchevaux krukkenjat, maar precies, dat kon in dit geval niet meer natuurlijk.
Nee, als we al deze planken en ramen bij elkaar hadden moeten jatten, dan was dat misschien toch wat lastig geworden. Maar dat was helemaal, en wij kregen ook natuurlijk niks van die calvinistische vuur. Dat zat er ook niet in dat daar een zak geld vandaan kwam. Het is allemaal uit de werkacties, is het de huisvestingsfonds steeds groter geworden. En heeft Okenos echt wel zijn eigen pand betaald. De KCC heeft zich daar, of de kascontrolecommissie, ik weet niet of dat nu nog zo heet, maar die heeft zich jarenlang ook daar helemaal gek in gerekend om dat geld te reserveren en gereserveerd te houden. Want er is natuurlijk altijd een botenwens die echt super urgent is en kan er echt niet even wat geld overgeheveld worden voor dit en dat. Super streng, maar die hadden het wel zo op orde dat het geld vanuit Okenos zelf kwam. Autokenos en de kleine club hebben ook nog bijdrages gedaan. En dat is denk ik ook een van de mooiste dingen. Dat het Okenos heeft echt zijn eigen pand gewoon bij elkaar gespaard al die jaren. Om te krijgen wat dit het is. En in die tijd dat wij volop in de vertraging zaten en alles werd natuurlijk ook steeds duurder. Zag je aan de andere kant sommige studentenverenigingen die ook moesten gaan verbouwen, die liepen naar de universiteit, hielden hun handje op en kregen een paar ton en die mochten gaan bouwen, weet je wel. Dus die waren soms, hun idee überhaupt voor een vernieuwing aan de sociëteit kwam jaren nadat wij daar al mee bezig waren. En het was nog eerder klaar ook dan dat wij klaar waren. Dat was soms wel eens frustrerend, dat je denkt, kom op VU, help ook eens een beetje mee. Maar het is uiteindelijk voor de mentaliteit van de club, denk ik, want we waren echt klein, hoor. Het was onze totale vereniging in mijn bestuursjaar was zo groot als het aantal, ik geloof, eerstejaars afgelopen jaren of zoiets. Het is echt wel even andere koek, maar het was gewoon zo stoer. En ook echt heel erg van onszelf daardoor, dat je dat echt bij elkaar gevoegd hebt.
Het past wel bij het beeld van de kleine luiden. Hè? Dat is de Vrije Universiteit ontstaan, dus door de groene collectebusje met Abraham Kuiper erop.
Precies, ja.
De kleine luiden die daar de kwartjes en de dubbeltjes in dat busje deden en dan de VU lieten ontstaan.
Hè? Ja, precies.
Ik ben ook nog met Albert ook, geloof ik, hebben mensen gebeld om te doneren voor de nieuwbouw. In die keet zat, of nee, hadden we ook een bestuursruimte onder de loods, geloof ik.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, daar zaten we dan te bellen, allemaal mensen die we kenden, ons eigen netwerk, om daar te doneren voor de nieuwbouw,
ja.
Maar het is prachtig zoals dat inderdaad, het is makkelijker als je een zak geld voor je neergekwakt krijgt, maar dit past wel in de in het beeld van zoals wij hier bij Okeanos werkten en te werk gingen.
Ja, ja, echt wel. Het is wel pionieren op elk front. Maar kennelijk ligt dat.
En dat is dus ook een groot voordeel voor de, ja, hoe moet je het noemen, de samenhorigheid binnen de vereniging. Dat iedereen ook, of bijna iedereen ook wat doet en betrokken is erbij.
Zo is het natuurlijk altijd al wel geweest. Maar ook toen we zo klein werden, want toen die bosbaan werd verbreed, die clubs aan de Amstel, die hebben echt die hele introductieperiode ook geroepen. Ja, Okeanos is dood, daar kan je niet eens meer roeien. En nou ja, dat was... Dat creëerde binnen Okeanos wat er nog over was natuurlijk wel ook echt wel een vechtersmentaliteit. Ja,
Gideons bende.
Ja, een beetje wel. Maar dat was, en dat die sociëteit ook in die keten denk ik wel een succes is geworden, was ook omdat we dat helemaal van een steriele bouwketen in onze eigen sociëteit moesten gaan veranderen. Ja. En daar is echt met zoveel leden echt weekendenlang aan gewerkt. Het was gewoon daardoor heel erg een eigen plek en dan blijft het ook wel je eigen club, dus het levert ook wel wat op.
Ja.
Maar het was niet echt per se altijd makkelijk, nee.
Ja, want Ruud, jij vertelde net dat je met Albert Sprokholt ging bellen. Dus jij was toen nog weer betrokken eigenlijk bij dat huisvestingsverhaal.
Ja, ik zit me af te vragen hoe ik daar ineens bij kwam. Waarom ik hier weer aan de bosbaan weer zat. En dus inderdaad ging bellen avonden naar allerlei mensen die we dan nog kenden. Ik weet niet zo goed hoe dat tot stand kwam, waarom we dat gingen doen.
Nee, ja, maakt ook niet uit. Je deed het.
Moment van verstandsverbijstering. Ja.
Was hierheen gelokt en aan de telefoon gezet.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Want hoe reageren mensen dan als je daarmee belt met zo'n vraag?
Nou, wisselend. Heel veel mensen waren heel enthousiast. Ik weet niet eens meer hoeveel geld eruit gekomen is, maar is een redelijk bedrag toen bij elkaar gebeld. Maar ook mensen die zeiden, ik heb niet zoveel meer ermee. Dat is verleden. Dat hoeft voor mij niet meer. Ik heb van mijn interesse niet meer op. Soms mensen die zeggen, ja, ik ben al oud lid en dat vind ik genoeg om bijdrage per jaar.
Ja.
Dus dat was wisselend, maar het leeuwendeel, als je ze sprak, vonden ze altijd weer leuker om je dan weer te horen. En dan probeerde je het een beetje die kant op te krijgen dat ze zich van de grootste kant lieten zien.
Ja.
Maar dat...
Resultaat uiteindelijk.
Ja, nogmaals, ik weet niet meer hoeveel het was, of het nou erg zinvol was wat we gedaan hebben, maar er is wel geld vandaan gekomen en hoeveel weet ik niet meer.
Ja, want hoe was die periode dat hier daadwerkelijk gebouwd werd? Hoe ging dat voor jou?
Wij hadden in mijn bestuursjaar dus geen enkel wedstrijd hier op de bosbaan, want dat was gewoon een bak met modder natuurlijk. Ja. Dus we moesten steeds ergens anders heen. Maar dat weerhield ons er ook niet van om toch ergens de catering te gaan verzorgen. En zo hebben wij in Harkstede ook nog allemaal broodjes met kip curry salade staan smeren in de garage van de ouders van Roderick Wuiten, die daar in de buurt woonden. En dat we dan met een gigantische machine in een gehuurd busje daarheen moesten. En Tabitha van der Sloot, onze barcommissaris, die had natuurlijk het nodige aan haar hoofd voor die organisatie, maar die had dan die koffiemachine ook niet helemaal vastgezet, dus die flikkerde weer om in die bus. Nou, het was echt wel een toestand. Maar ja, ook belangrijk om die inkomsten nog wel te houden en om die catering gewoon in onze hand te houden. Dus deden we dat dan maar verderop. Maar we hadden ook heel weinig zicht op de wedstrijdroeiers natuurlijk, want die zaten allemaal tijdelijk aan de Amstel.
Ja.
Dus het was hier echt wel af en toe een beetje een treurige boel, zeg maar. Je kon hier gewoon niks. En voor een roeivereniging is dat natuurlijk wel, dan hangen alle baractiviteiten en vergaderingen ook vaak samen rondom het roeien. En dat was er eigenlijk niet.
En jouw periode als commissaris bouw, was jij dagelijks hier om te kijken hoe de bouw vorderde? Of hoe ging dat? Kun je daar even met hele grote stappen doorheen lopen?
Dat niet. Gelukkig was namelijk vanuit de VU wel expertise beschikbaar. En niet eens, dat liep ook weer een beetje toevallig. Maar toen wij uiteindelijk hele snelle beslissingen moesten nemen, omdat ineens de KNRB geld had en nu wilden gaan bouwen, want ze moesten die subsidie ook zo snel mogelijk gebruiken, stonden wij voor een keuze, moeten we nu mee? Maar we waren eigenlijk nog niet helemaal klaar.
De KNRB was meer een hobbel dan dat hielp om besluiten te nemen. Ja.
Ja, dat was de hele tijd. We waren eerst vanuit gegaan, wij gaan alleen bouwen, want zij hebben geen geld, er is eigenlijk nog niet eens een plan. En toen ineens was dat er wel, wilden ze toch wel mee met onze architect gelukkig. En toen gingen ze ineens mee en dan moest het ook weer daar langzaam. Toen kregen ze ineens geld en moest het weer allemaal morgen gebeuren. En toen raakten wij wel een beetje in paniek, want wat weten wij nou precies? Weet je, onderhandelingen met aannemers moesten wij ook allemaal doen. Wat weten wij daar nou van? Maar toen is Anne-Karien Arenshorst naar de VU gegaan. We hadden regelmatig wel overleggen met de baas van de VU, zeg maar. Die is daar binnengelopen, meneer Kaldewij was dat toen. En gevraagd om hulp van als die bouw gaat beginnen en we moeten die beslissing nemen, heb jij iemand, ja, kunnen jullie ons helpen? De VU heeft een eigen bouwbureau. Dus hij is met dat hele pakket van eisen en alle cijfers is hij naar het bouwbureau gebeend en heeft het op het bureau gelegd van de projectleider daar is John van Houten. En die trok meteen Jan Bakker, een van de uitvoerders of de controleur, zeg maar. Ik weet even niet precies hoe dat heet, aan zijn broek. En die zijn dat samen een beetje als een soort hobby gaan managen voor ons. En dat was echt een redding. Want de bouw controleren of het allemaal goed gaat is echt super nodig. Maar dat, daar hadden wij ook helemaal geen verstand van.
Dus toch
van.
Een pluim voor de VU. Een, ik bedoel, uiteindelijk, financieel ja, misschien precies. Wat minder behulpzaam, maar ja, dit was wel
maar
heel
dit
fijn.
Was, dit was heel fijn, ja. En zij zijn dus wel dagelijks hier gaan kijken toen het eenmaal liep. En hebben nou ja, al die hobbels die je tegenkomt bij de bouw gladgestreken of besproken. Met de architect samengewerkt. Dus dat hoefde ik niet te doen als bouwcommissaris. Mijn grootste taken over de jaren waren ook de hele tijd het uitleggen aan de leden waarom het nu weer langer ging duren of meer ging kosten. En ja, wanneer het dan wel ging gebeuren, toch ook toen uiteindelijk de opening was in december 2005, ben ik volgens mij mijn speech begonnen met dat dit een hele grote worst was. Die jarenlang voor de neuzen van de leden heeft gehangen en die wij zo voor ze hebben gehouden om ook maar de moed erin te houden. Ja. Want dat duurde gewoon onwijs lang.
Ja. Want hoe kijk je nu terug op die periode?
Nou, het was uniek, denk ik. Maar het was heel heftig. Ja. Ik ben eerlijk gezegd, na de opening ben ik ook hier bijna nooit meer geweest. Ik heb het gewoon, het was afgesloten en ik kon ook gewoon echt niet meer. Maar het was, ja, ik had al een bestuursjaar gehad. Ik was ook nog voorzitter van de introductiecommissie, later nog van de lustrumcommissie, terwijl ik ook commissaris bouw was. Ik deed twee studies en ja, ik moest ook nog werken voor mijn geld of zo.
Roofbouw.
Het was, ja, echt. Het was, ik snap achteraf niet helemaal hoe dit toch nog allemaal is blijven lopen of zo. Maar het was echt, het was niet altijd zo, maar op punten was het wel echt een baan van 40 uur per week om al die contacten te onderhouden. Ja. Met de Schraba te vergaderen, om dingen te proberen te regelen met de architect en de VU en alles. Dus het was heel erg intens. Ja, ja.
Kan ik me voorstellen. Hoe was dat voor jullie als oud-leden eigenlijk? Want jullie waren oud-leden op het moment dat de sociëteit openging. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Als een mooie stap die er gezet is, ja, zeker. Dat is wat die stond, was natuurlijk fraai.
En, ja. Had je dat kunnen voorstellen toen jullie begonnen achter in die loods destijds, dat het hierop uit zou draaien?
Nee, natuurlijk heb je daar geen concreet beeld van, maar we droomden wel eens hardop van hoe zou het zijn? We hadden wel eens wat fantasieën van een clubhuis tussen het Nieuwe Meer en hierin. Dat, ja. Dat je ook dus wat wel als het dagdromen van wat zou het mooi zijn als we daar een eigen gebouw zouden hebben. Dat je de voordelen van de bosbaan kan combineren met het open water, dat je een beetje op pad kon. Dus, maar ja, we hebben nooit aan zoiets gedacht als dit, in deze vorm. Want ja, al die plannen voor verbreding van de bosbaan, et cetera, die waren natuurlijk helemaal toen nog niet. Dus maar we vonden wel dat er iets meer moest komen dan wat het op dat moment was. En ja. In die richting droomden we toen, ja.
Ja, en is de droom uitgekomen dan?
Dit is een hele andere uitkomst. Ik denk nog altijd dat we vinden allemaal heel fijn dat we aan de bosbaan zitten. Maar het heeft ook zijn tekortkomingen wel, vind ik. Om een breed ledenbestand te bedienen. Ja, is het ook wel prettig als mensen een beetje een stuk weg kunnen varen. Dat dat voor een toerroeier of competitieroeier. Ja, competitieroeier die is nog een beetje aan het trainen wel. Maar het toerfenomeen is hier natuurlijk niet echt een ding. En dat missen, je kan dat niet echt. Dus het heeft ook wel een minnetje, vind ik.
De locatie.
Ja, ja. Ja, ja, dat je niet zelf, ik roei dus weer zit een X. Nou, al wat bedijnig, 30 jaar bijna alweer. Bij het Galjoen in Breukelen. Ja, als je op de Vecht roeit, dat is een heel andere. Je gaat kan naar Muiden doorroeien, bij wijze van spreken.
Ja.
Om daar eventjes het kasteel te bezoeken. Maar
dat aspect eigenlijk van de sport, eigenlijk wat je zegt, de toeren gewoon over het water.
Ja, lange stukken doorkachelen. Ja. Dat geldt zelfs wel ook voor wedstrijdroeiers, hoor. Dat ze wel eens zouden willen. Ik weet wel dat mensen wel eens de bosbaan de ringvaart opgingen.
Ja.
Om lange stukken te varen. Heb ik trouwens ook gedaan toen ik coachte met roeiers. Dat we zo'n beetje tot voorbij halfweg gingen in twee zonnetjes. Om een langere stuk achter elkaar, niet iedere keer die keerpunten. Dus het is niet 100% waar we van droomden dit, maar dit was al 80%.
Ja. En is het voor jou geworden zoals je gedacht had? Of jij, want je rolt uiteindelijk natuurlijk in zo'n proces en dan nu staat het er en nou, zoals nu, het is behoorlijk doorleefd inmiddels.
Ja, precies. Er is wel wat veranderd sinds het opgeleverd werd in het uiterlijk. Maar dat is alleen maar goed. Er moet natuurlijk ook gewoon geleefd worden in dat ding.
Ja.
Toen ik erin zat, was de hele focus op, wij moeten niet weg aan de bosbaan. Want dat was natuurlijk nog wel, wij zaten ook nog wel een beetje in dat gevecht dat ook de KNRB echt, ons eerst probeerde nog wel een beetje weg te krijgen. Want ik herinner me nog wel dat in mijn bestuursjaar moesten we naar die jaarvergadering van de KNRB. En dat de commissaris daar, weet ik veel wat zijn functie precies was, Jaap van der Kuil, toen zei, ja, die bierhal van Okenos, dat moeten we niet hebben daar aan de bosbaan. We hebben het daarna wel als geuzennaam geadopteerd.
Die roeiers waren heel blij mee met die bierhal.
Ja. Maar er was toen ook nog wel wat weerstand. Dus bij ons was de focus heel niet zo, wij moeten gewoon aan die bosbaan blijven, kosten wat kost, weet je wel. Dus de wens van die langere stukken, en dat zou ook wel mooi zijn, dat speelde toen even niet. Maar die focus hadden we denk ik ook, dat konden we gewoon niet meer.
Nee.
We moesten onze plek zien vast te krijgen aan hier aan de grond, zeg maar.
Ja. Was er eigenlijk een plan B? Als dat niet zou slagen?
Nee, er was absoluut geen plan B. Plan A moest gewoon slagen.
Ja.
Dat was het. Ja, we hadden niet van, anders hebben we daar nog wel een stukje grond dat we kunnen kopen met het geld wat we al die jaren aan de werkacties hebben besteed, zeg maar. Nee, dat was er echt niet. Dit plan A moest het worden.
Ja.
Nee, en ik dus wat dat betreft, ik ben er wel heel blij om dat dat ook zo gelukt is. Met die eigen middelen en ondanks alle tegenstand die je dus hebt van de verschillende partijen en ook van het financiële plaatje.
Ja.
Dat het is gelukt en dat dit er staat.
Ja.
Ja, want je zegt inderdaad, na 2005 ben je niet heel vaak meer hier geweest. Maar als je hier bent, dan moet je toch wel een soort van trots hebben dat jij en jullie met jouw bestuur en je mede commissiegenoten dit toch voor elkaar gekregen hebben.
Ja, dat het echt gelukt is, gerealiseerd. Dat vind ik wel ook. Nu ik hier ook zo liep, dacht ik weer van, ja, het is wel echt geweldig gewoon. Ik vind het wel heel erg dat ze al die grote bomen gesloopt hebben hier.
Ja, zonde,
daar schrok ik echt wel van. Maar ik vind het is wel geweldig dat gelukt is. Maar dat zei je, dat ik erelid ben geworden door al die verdiensten voor de bouw. Maar dat was, dat erelidmaatschap zie ik echt voor iedereen die aan die huisvesting bijgedragen heeft. Het zijn zoveel mensen die daar ongelooflijk veel tijd en moeite in hebben gestoken om dat te bereiken. Vanaf de eerste gesprekken van, als jullie gaan verbreden, willen wij daar trouwens wel een definitieve plek hebben.
Ja.
Daar begon het zaadje, zeg maar.
Ja.
En daar hebben generaties Okenieden echt zo hard voor gewerkt. Dat om de financiën rond te krijgen of gewoon de plannen, architecten te vinden, alles. De gemeentes te overtuigen. Het was op alle fronten echt, elk schakeltje was cruciaal daarin.
Ja.
En ik vind dat dus heel mooi dat zo gelukt is. Op eigen kracht, echt helemaal.
Okenos is nu ook bezig met het kijken voor het uitbouwen. Dus richting dezelfde richting als de KNB op eigenlijk, om het hier groot te maken. Hoe kijken jullie daarnaar?
Want Okenos groeit zelfs uit dit jasje. Hè?
Ja,
ledenstop.
Er wordt al eigenlijk toch zeker een jaar of 10 over gesproken, denk ik.
Zeker, ja.
En ik vond eigenlijk dat het erg lang duurde voordat die plannen een beetje handen voeten kregen. En ik vind het wel een noodzaak, want ik zei al, het feit dat je hier op die baan toch voor een bepaalde categorie een beetje schraal aanbod hebt. Een ander ding vind ik wat een tekortkoming is, dat je, als je naar Skull kijkt, die hebben dus een verdieping bovenop een gebouw erbij gezet waar krachthonk zit. Neerhuis heeft als je er langs rijdt, die hele rij, al die ergometers staan. Die hebben een compact blok waar iedereen zijn dingen doet. Hier, als je gaat ergometer, moet je nog geloof ik achter in de loods.
Ja.
Krachtcentrum is op sportcentrum. Ja, al die losse dingen, dat is niet goed. Als jij naar een film kijkt en je ziet iemand een glas wijn drinken, dan ga je dat zelf, ben je geneigd dat ook te doen. Ik doe dat niet, maar goed. Als je mensen ziet sporten hier en zich inzien spannen, als het bij elkaar zit, dat stimuleert elkaar. Het is nu een versplinterd geheel. Dus ik denk dat die uitbreiding hartstikke noodzakelijk is. En ik zag een aankondiging daarvan en een argument was van, ja, bij feesten staan we te dicht op elkaar of zo. Nou ja, dat vind ik niet, dat het zij zo. Belangrijker vind ik dat die trainingsfaciliteiten die nu op verschillende plekken zitten en een beetje houtje touwtje, dat het bij elkaar komt, dat je ziet wat we allemaal doen of wat men allemaal doet en dat werkt ook stimulerend op elkaar. Dus eentje zegt, het apenzuur zit te trappen op een ergometer. Iemand die dat normaal niet zou doen, die ziet dat, dat werkt aanstekelijk. Dus als je het allemaal bij elkaar hebt en iedereen ziet wat er gebeurt, dus die uitbreiding met die trainingfaciliteiten, dat zie ik als echt een noodzaak, wil je meegaan in de vaart der volkeren. Ja, dat is mijn ding wat ik daarover wilde zeggen.
En jij, Corien?
Ja, want het is dus bedoeld voor trainingsfaciliteiten erbij.
Ook. Dat moet nog allemaal ingekleurd worden. Maar de bedoeling is in ieder geval inderdaad dat er ergometers en krachthonk sowieso in gaan komen.
En dat jouw gebouw, zeg maar, toch een hele grote facelift gaat krijgen.
Een upgrade.
Ja, een upgrade.
Dat is beter.
Renovatie, ja. Ik meer. Het is
er al. Nou, in minder dan 20 jaar is dit toch alweer een soort van, verouderd is misschien een verkeerd woord, maar in ieder geval aan renovatie toe, ja.
Ja, precies. Ja, dat snap ik ook wel. Met het gebruik, dat is natuurlijk van alle tijden hier van de sociëteit. Ik had niet gedacht dat het hier anders zou zijn. En dat moet natuurlijk ook niet. Nee, ja, ik vind het sowieso al leuk, omdat in de tijd dat wij hier introkken, waren we gewoon echt nog heel klein.
Ja.
Dus dat je dan nu aan een uitbouw gaat denken, dat vind ik eigenlijk wel heel geestig. Omdat de tijden zijn zo veranderd, ten goede dus ook qua ledenaantallen. Dat is wel heel leuk, maar ik denk inderdaad, bezint voor gebegint. Het is gewoon een gigantisch project.
Ja.
En bedenk heel goed wat je precies wil. Wat je doel echt is van die uitbouw en hoe je het gaat realiseren. Want dat blijft, het is een heel traject. En dat moet het ook zijn. Omdat je moet er niet lichtvaardig of lichtzinnig over denken. Ja. Ook niet als je wel een zak met geld zou krijgen ervoor, bijvoorbeeld.
Ja. Nou, dit ligt natuurlijk niet voor niets 10 jaar al half op de plank, om het zo te zeggen.
Ja.
Heb je concrete tips nog? Ja, eigenlijk had je net wel eigenlijk al wat tips, denk ik. Bezint eer gebegint is denk ik wel de main takeaway.
spreid de verantwoordelijkheid wel een beetje. Maar wat ik denk, wat echt wel belangrijk is, dat je mensen hebt, als het concreter gaat worden, dat je een soort continuïteit waarborgt.
Ja.
Dat is dus met de besturen gegarandeerd niet zo. Maar dat heb je wel nodig in zo'n bouwproces. Omdat je moet weten wat er een paar jaar geleden is bedacht en waarom dat zo was. En wat voor afspraken er zijn gemaakt en hoe je het aan je leden gaat voorleggen. En daar heb je die continuïteit echt voor nodig. En tijd, denk niet, we doen dit er wel bij of dat gaat wel zo. Want bij bouwen gaat dat niet zo. Er komen zoveel obstakels en het gaat veel meer tijd kosten dan je denkt. Ook de simpele dingen waarvan je eigenlijk zeker weet, nou, dit gaat wel lukken. Kan ineens helemaal anders liggen. Door allerlei factoren. En dat is ook niet erg. Het is een heel proces en het kan ook lukken als je doelgericht en vastberaden aan de slag blijft gaan. Maar wees daar echt op bedacht.
Lijkt me een mooie afsluiter.
Famous last words.
Ja. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio.
Een quote uit het Lustrumboek Okeanos 50. Een conditio sine qua non voor elke studentenroeivereniging. Een bar. Koolhydraatrijk ankerpunt voor trainingsbeesten. Hangplek voor zooivolk. Pleisterplaats voor coachkader. Epicentrum van bestuurswerk. Middelpunt van broeierige foes. Platform voor spontane uitspattingen. En bovenal, plaats van houvast voor de club. En zo is het. Plaats van houvast voor de club, gedragen door alle zondagskinderen. Of zoals archivaris Jeffrey Beuks de eerstejaars elk jaar inpepert.
Vanavond worden jullie niet alleen lid van deze mooie vereniging, maar na vanavond zijn jullie ook eigenaar van dit mooie gebouw. Niet de VU, niet de bank, maar jullie, de leden van de vereniging, zijn eigenaar van alles wat jullie hier om je heen zien. Jarenlang is gespaard door al jullie voorgangers om dit mogelijk te maken. En nu is het aan jullie om met elkaar in Via Erevlot je eigen herinneringen en tradities te maken.
Na dit boeiende gesprek over de geschiedenis van de huisvesting van de Bosbaan is het tijd om de balans op te maken over de huidige stand van zaken. Dat doen we met Nienke Kamstra. Nienke is lid geworden in herfst 17. Naast fanatiek competitieroeier, ze zat onder andere in de damesclubdag van 2019, heeft ze een waaier aan commissies op haar Okeanos cv staan. Van wintersport tot jaarclubs en van tapperschilder tot de goede doelencommissie, Nienke was erbij. Ze was ook vicepresident bestuur Wolbink 21 en tegenwoordig is ze actief in de uitbouwcommissie met de naam Bouwen aan de toekomst van Okeanos. Ja, Nienke, hoe staan we ervoor 17 jaar na het openen van de sociëteit?
Ja, het gaat heel goed met Okenos. We zijn ontzettend hard aan het groeien. We hebben nu 650 leden. Dus dat is een stukje meer dan toen ik hier binnenkwam. Toen waren het er nog 450. Dus dat is in 6 jaar flink gegroeid. En dat merk je ook in het gebouw.
En waar merk je dat aan?
Nou, je merkt dat wij meer behoefte hebben aan een krachthonk. We hebben meer behoefte aan een eigen ergometerruimte. Zodat ook de loodsruimte vergroot wordt als die ergometers daar weggaan. Om onze concurrentiepositie met onder andere Neerijs en Skill ook te kunnen waarborgen. We hebben een behoefte aan meer vergaderruimte, zodat alle commissies die we hebben goed hun werk kunnen doen. En we hebben eigenlijk ook vooral meer ruimte in de SOS nodig, ook omdat we nu met meer mensen zijn en dat eigenlijk ook gewoon moet qua regelgeving.
Ja, want je had het over de concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld Neerijs en Skill. Wat is dan het belangrijkste verschil?
Ja, zij hebben een heel mooi krachthonk met hele grote ramen. Dan kan je ze zien dat ze daar aan het roeien zijn. En wat Ruud al eerder in deze podcast uitlegt, is het ook fijn als alles op je vereniging op één plek is. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste reden is dat wij willen uitbouwen.
En wat moet daar allemaal voor gaan gebeuren?
Ja, we hebben heel veel hulp nodig. Want wij zijn natuurlijk nu met de zessen bezig met de uitbouw een beetje. Nou, in grote lijnen het project te begeleiden. Maar we hebben vooral van de leden heel veel energie nodig om ons te helpen met dingen organiseren. En we hebben van oud-leden vooral expertise en ook geld nodig. Dus we willen eigenlijk dat iedereen ons komt helpen. We hebben ook verschillende kanalen. Je kan ons vinden op okenos.nl/uitbouw. Of je kan ons mailen met bouw@okenos.nl. Dat wil ik even genoemd hebben. En er is een voorziening geopend voor de uitbouw. Jij weet wel de IBAN uit je hoofd van Okenos. Dus als mensen willen storten, het kan al.
Ja, die kunnen we in de show notes natuurlijk al even vermelden. Maar je noemt wel je terecht, hè? Want we moeten dus als vereniging ook fondsen gaan werven om de uitbouw te kunnen betalen. Kan Okenos eigenlijk wel zo'n uitbouw bekostigen? Waar moeten we aan denken dan? Wat kost dat?
Ja. Wat ik van veel leden hoor, die zeggen, maar Okenos heeft toch best wel wat geld, kunnen we het niet gewoon nu al betalen? Dat kunnen we op dit moment niet. Ik gok dat een uitbouw, we gaan naar de richting de 1 miljoen kosten, denk ik. Dat hebben wij niet op de bankrekening staan. Dus dat betekent dat wij dat op andere manieren moeten gaan indelen. En dat weten wij nu nog niet, zijn we nu aan het onderzoeken hoe we dat gaan doen. Maar dan moet je denken aan schenken van oud-leden, of we gaan een contributie omhoog gooien, of we gaan andere belastingparadijsconstructies opzetten. Maar dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken.
Hoe komt dat er uiteindelijk uit te zien? Wat moet er allemaal nog voor gebeuren?
Nou, we gaan nu eerst alles onderzoeken, dus we hopen dat dat ongeveer 2 jaar duurt.
Wanneer moet de uitbouw klaar zijn?
Voor het WK in 2026.
Wat zijn de hobbels op de weg voordat we daar gaan komen?
Het is natuurlijk een heel groot project en wij hebben alle energie van alle leden nodig om dit te kunnen lukken. Iedereen moet gewoon aan boord stappen van dit project. Dus dat is denk ik de grootste hobbel, dat wij er zelf zin in houden en dat de vereniging ook ons gaat controleren met, hebben jullie er nog zin in, doen jullie nog goed je werk en ons daarbij helpen. Dus ik denk dat dat de grootste hobbel is, dat we gedurende deze hele periode dus de zin erin houden en het gewoon gaan fixen.
Ja, en je vertelde daar straks ook wat over de commissie, maar hoe werkt die commissie precies? Wat doen die?
We hebben 6 ervaren Okeaniden. De meeste van ons hebben ook in een bestuur gezeten, dus we kennen de vereniging goed. We hebben, vind ik, uit alle facetten van de vereniging zit iemand in de commissie. Dus wedstrijdroeiers, competitieroeiers, commissieleden. En we hebben het zo verdeeld dat we het hebben opgedeeld in blokjes, dus Joost is verantwoordelijk voor de financiering, Dries is verantwoordelijk voor alle juridische dingen, Veronique en ik zijn verantwoordelijk voor het gebouw en Marijn helpt ons met alles en Klaartje die houdt ons een beetje in het gereel. Dus zo hebben we het verdeeld en in die blokjes is iedereen, dat werkt allemaal een beetje naast elkaar, want je moet, om naar de gemeente te kunnen stappen, heb je plannen nodig. Om plannen te nodig te hebben, moet je weten hoeveel geld er is. Dus eigenlijk loopt alles een beetje langs elkaar heen en zijn we dus nu met z'n allen vooruit aan het bewegen met die commissie in die blokjes.
En leden die niet in de commissie zitten, kunnen die ook meedoen?
Die kunnen zeker meedoen. We hebben een forms aangemaakt, dus die staat op de website okenos.nl/uitbouw. En die kan je invullen, dus als je een vader, een oom, een moeder, een tante hebt die kennis heeft, vul lekker in, zet die naam erin. Als je zelf wil helpen, vul ook die forms in, want we zijn bijvoorbeeld op zoek naar mensen die ons helpen met benefiet evenementen organiseren, met het uitzoeken van duurzaamheidsmaatregelen. We hebben daar allemaal leden voor nodig, dus vul dat alsjeblieft lekker in.
En hoe worden leden betrokken bij alle keuzes die gemaakt moeten worden voor de uitbouw?
We organiseren eens in de zoveel tijd een vrijmeerbouw. Dat is dus op een vrijdagmiddag organiseren we een informatieve borrel. Dus dat hebben we ook afgelopen maand gedaan. En dat stond in het teken van kijken wat mensen belangrijk vonden in de uitbouw. Dus toen zijn er keuzes gemaakt in oké, stel er komt een uitbouw, dan vind ik een krachttonk het belangrijkste of een ergometer ruimte of een vergaderruimte. Dus dat hebben wij leden laten invullen en daardoor hebben we dus wel een idee wat er bovenaan het lijstje staat en wat er onderaan het lijstje staat. En er komen nog meer vrijmeerbouws aan. Die zullen we flink delen op de sociale media en op de site ook. Dus daar nodigen we alle leden bij uit om lekker met ons te komen meedenken. En daar zullen we dus eens in de zoveel tijd ook een informatie-update geven en ja, zeggen hoe het ervoor staat.
En oud-leden zijn ook welkom op zo'n
oud-leden zijn zeker welkom, die zijn heel handig.
Die kunnen op die manier ook inspraak hebben in wat we gaan doen.
Zeker.
Ja, Nienke, jij ook bedankt voor je komst naar de studio. En we gaan nog veel van jou horen dus de komende jaren als het gaat om de uitbouw. Kijk natuurlijk in de show notes voor alle informatie.
Okenos.nl/uitbouw.
Deze aflevering werd gemaakt door Ruud Slierings en Jeffrey Beuks. Regie was in handen van Nico Koch. Opname en montage door Willem Meijer. Uiteraard met dank aan onze gasten. Wil je reageren op deze aflevering? Slide in onze DM of mail naar podcast@autokenos.nl.